Goedenavond. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Zacharia 1. Kerkdiensten voor zondag 4 februari om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan en in de avonddienst om 6:30 dominee Van de Wind. Collecten, er zijn vandaag de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede is bestemd voor de kerk en de derde collecte is voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 65 vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. De kerkraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Als je de krant leest en het nieuws volgt en je laat het je doordringen, de prognoses, hoe gaat het in Amerika straks in november, welke impact heeft dat voor Europa, de oorlog met Oekraïne, allerlei duiders die nemen het woord. Laten we op deze zondagavond de stemvork van het psalmboek gebruiken en belijden dat ondanks alles, dwars door alles heen, de Heere, de God van Israël, regeert. Daar gaat het vanavond ook over in de woordverkondiging vanuit Zacharia 1. We nemen woorden uit Psalm 99 op de lippen. God de Heere regeert, aller volken macht, niets bij hem geacht. Buigt u dan in het stof en verhef met lof het heilig opperwezen. 1 en 2 van 99. De Heere regeert en dat doet hij door middel van het lam, die tegelijk ook leeuw is, die de boekrol van zijn vader ontvangt en het ontzegelt en inzicht heeft op de loop van de geschiedenis. Gemeente, dat gaan we bezingen. Wie is waard die rol te nemen? Uit Openbaring 5, dat is lied 91, vers 1, 2 en 5. Wie is waard de rol te nemen die het heil voor ons ontsluit? Lied 91, de versen 1, 2 en 5. Dat gaan we zingen nadat we ons geloof belijden met zondag 9. Vraag en antwoord 26. Waar gevraagd wordt, wat gelooft u als u zegt, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde? En dan luidt het antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niets geschapen heeft, en ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. Dat hij omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen. Met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God. En wil het ook doen als een getrouw vader. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed en bidden we samen om een zegen. Barmhartige God, schepper van al wat leeft. Aan het begin van deze dienst hebben we de Bijbel mogen naspreken en hebben wij u beleden als onze schepper. Wat is uw macht en wat is uw majesteit bijzonder? U hoeft te spreken en het is er en te gebieden en het staat er. Zo bent u. We zijn onder de indruk, Heere, van uw majesteitelijke macht. Dat u niet alleen deze planeet een plek heeft gegeven in het immense heelal, maar dat u ook deze planeet onderhoudt en regeert. En heren, schuilend aan de voeten van het lam die ook de leeuw is, ons klemmend aan u, Heere Jezus, als onze middelaar, mogen we het vanavond ook tegen elkaar zeggen, hier binnen de muren van de kerk. Maar we hoeven er ons ook morgen niet voor te generen om het te zeggen, mijn hemelse Vader heeft me niet alleen geschapen, het is door de wederbarende kracht van zijn woord en door de kracht van de geest dat ik hem mag liefhebben. Dat ik door het geloof in zijn zoon zijn kind ben geworden. En dat ik mag weten wat er ook gebeurt in mijn kleine leven. Mijn hemelse vader heeft zijn handen onder mijn leven. En mijn hemelse vader, hij regeert niet alleen deze wereld op zijn verborgen, ondoorgrondelijke manier, maar ook geeft hij sturing aan mijn individuele leven. Aanbiddelijke God, dat u te midden van de miljarden onze naam kent. Dat u weet waar we wonen. Dat u weet waar we blij over zijn. Dat u weet waar we over tobben. En dat u de dag van gisteren bepaalde. Dat u ons draagt vandaag. Maar dat u ook morgen zal zorgen. Want Heere, u bent het die ons het goede schenkt. En waar u ruimte geeft voor het kwade, heeft u daar nooit verkeerde bedoelingen mee. Ook al begrijpen we dat niet, maar u kennend vanuit de schrift, kunnen we u nooit verdenken van kwade inzet. Wilt u ons daarvoor inwinnen dat we het daarin meekomen en u zo belijden met uw regeermacht? Vanavond mogen we erbij stilstaan vanuit uw woord dat u het oog hebt op deze planeet, waarin zoveel gaande is, waar zoveel onzekerheid is, waar mensen op de vlucht zijn, waar kinderen en volwassenen bang zijn voor bombardementen, voor aanslagen, voor vervolging. Deze wereld blijft uw wereld. Wat wij als mensen er ook allemaal van maken. Wat we elkaar als mensen allemaal aandoen. Daar zijn wij als mensen verantwoordelijk voor. Het ontgaat u niet. En vanavond bij de Open Bijbel hebben we het al gezongen, dat u regeert. Daarom buigen we ons voor u neer met eerbied en ontzag vanwege uw grootheid. En we loven u met kinderlijke vrezen vanwege uw liefde. Vanwege het feit dat het u niet uit de hand loopt, laat die boodschap mogen landen in ons leven. U weet, Heere, wat er aan de kant gezet moet worden in onze gedachten. Ook vanavond wat de boodschap zou kunnen verhinderen om bij ons aan te komen. Wij bidden u, geef ons allemaal geheiligde concentratie. Zowel hier in de kerk als thuis. En bereid ons een zegen. Opdat de lofzang tot u opklimt in Sion. We vragen u dit. Omdat we het hebben gezongen. U hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder van de gebeden. Amen. Zoals al is gezegd, gemeente, gaan we vanavond lezen uit het eerste hoofdstuk van de profetieën van Zacharia. We lezen vanaf vers 13 en vanavond gaat onze aandacht uit naar de versen 18 tot en met 21. Het tweede visioen, de horens en de smeden. Zacharia 1, we lezen vanaf vers 13. De Heere antwoordde de engel die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. De engel die met mij sprak zei tegen mij: predik, zo zegt de Heere van de legermachten. Met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik, was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom zo zegt de Heer. Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heer van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder. Zo zegt de Heer van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heer zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. En dan lezen we de tekst voor de woordbediening. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, vier horens. En ik zei tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze horens? En hij zei tegen mij, dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens liet de Heere mij vier smeden zien. Toen zei ik, wat komen die doen? Hij zei, dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen, maar deze zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens van de heidenvolken neer te werpen, die de horen opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien. Tot zover de lezing uit Zacharia. We gaan met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 106. Wat Israël overkomt, dat is niet toevallig. Daar waren ze al voor gewaarschuwd. Toen ze Egypte hadden verlaten, toen had de Heere ze al op het hart gebonden. Denk erom, als je mijn woorden aan je laars lapt, dat laat ik nooit over mijn kant gaan. Vandaar ook de ballingschap. Daar zingen we van, gemeente, met woorden uit Psalm 106. Daar komen deze noties in terug. Psalm 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En ook vers 24 en 25. Nochtans was God met hen begaan. Nou, dat blijkt wel, want in plaats van de horens komen de smeden. De versen 4, 24 en 25 van Psalm 106. Gemeente, vanavond de betekenis van een vroeg, een nachtgezicht in het vroege voorjaar van het jaar 519 voor de geboorte van Christus. Vanavond het tweede nachtgezicht. En je zou kunnen zeggen, daar draait het om het volgende thema. Als je op zoek bent naar een boodschap van dit nachtgezicht, zou je in ene zin kunnen zeggen: de Heere beschikt over de machtigen van de wereld. Dat is de harde kern. De Heere beschikt over de machtigen van deze wereld. Wie is de baas? Nou, dat ligt er denk ik aan, zeg jij, aan wie je het vraagt. Als je het aan mij vraagt en ik kijk eventjes thuis, dan zeg ik pa en ma. Dat zijn de gezagsvoerders, zeg jij, thuis. En wie is de chef in de vriendengroep? De chefin bij de vriendinnen? Op kantoor is natuurlijk de afdelingsmanager degene die de scepter zwaait. Je hebt leidersgemeente in het klein en in het groot. Als je oren open hebt en je hebt je ogen open en je volgt het nieuws, dan weten we met elkaar wel, gemeente, wie er aan de touwtjes trekken in deze wereld. Amerikaanse president Biden, Chinese leider Xi, wereldleiders. Poetin is de man die met harde hand zich in Rusland overeind houdt. Ja, en de mensen die hem in de weg lopen, die vallen per ongeluk uit een raam. Of die eet opeens iets waardoor ze worden vergiftigd. En plotsklaps valt er zomaar een vliegtuig uit de lucht. Heel apart. Wie is de baas in de wereld? Het is maar net aan wie je het vraagt natuurlijk. Vraag je het aan een Amerikaan of aan een Chinees? Gemeente, heel wat politieke kopstukken op onze planeet, die zijn gelijmd aan het plus. Maar soms worden ze er afgescheurd. Tegen wil en dank. Denk maar, gemeente, aan wat er afgelopen zomer in Niger gebeurde. De leider die wilde daar eigenlijk heel graag nog blijven regeren. Maar het leger schoof hem aan de kant. Afgelopen, klaar. Soms denk ik wel eens, gemeente, in de mensenwereld gaat het er net aan toe als in de dierenwereld. Wij voeren de koolmezen bij ons achter in de tuin. En het valt me elke keer op hoe schichtig die diertjes zijn. Ze zijn alsmaar bezig om zich heen te kijken. Af en toe even een paar korreltjes voer. Maar toch meer kijken. Wie is er in de buurt die me te grazen wil nemen? Wat een leven als een dier. Gemeente, zo kunnen wij mensen ook een bedreiging zijn voor elkaar. Waardoor mensen met heel veel angst en onzekerheid door het leven gaan. We hebben met elkaar te maken met machten van het kwaad. Daar hebben grote mensen mee te maken, maar ook kleine mensen. Je hebt grote tirannen, maar je hebt ook van die kleine dictatortjes. Ben je nog ergens safe, vraag je je af. Voordat je het weet, word je verlaten. Word je verworpen. Hoe blijven we met elkaar overeind, gemeente, in een maatschappij met 1000 onzekerheden? En gemeente, je hoort het natuurlijk ook om je heen, hè? Mensen die bang zijn, die onzeker zijn, die zeggen: we zitten met z'n miljarden op zo'n bolletje in een gigaheelal met allerlei melkwegstelsels. Waar gaat het met elkaar? Waar gaan we naartoe? is er nog iemand de baas in het heelal met zijn zwarte gaten? En het antwoord, het is maar aan wie het vraagt. Als ze het aan ons vragen, gemeente, wij zitten vanavond met een Bijbel open voor ons in de bank. Wat zeggen wij? Durven we het aan? Ja, u zou zeggen, ja, hier in de beschutte plek van de kerk durf ik het wel te zeggen, maar morgen durven we te zeggen. Het is de God van Israël. Het is de Vader van onze Heer Jezus Christus die aan de touwtjes trekt. Hij regeert deze wereld. De God van de Bijbel heeft de regie in de wereldgeschiedenis. Is de God van de Bijbel het ook niet, gemeente, die deze planeet, deze wereld maakt tot een werkvloer waarop die zijn kerkvloer bouwt? Dat mogen we toch wel tegen elkaar zeggen. En gemeente, is het niet zo dat als je door de knieën gaat voor de Heer Jezus en je belijdt hem, het is mijn enige houvast dat ik niet meer voor mezelf ben, maar ik ligt voor rekening van hem. Hij heeft me met God verzoend. En daarom mag ik die eeuwige God mijn genadige vader noemen. Dan mag je vanavond toch ook zeggen, gemeente, mijn hemelse vader, bij hem loopt het bestuur van deze wereld niet uit de hand. Echt niet. En ook in mijn inimini leventje heeft mijn hemelse vader het voor het zeggen. Hij heeft het overzicht. Ook al weten u en ik soms helemaal geen raad met de moeilijke dingen die er naast de mooie dingen in ons leven gebeuren, toch? En toch, in ons leven heeft onze God het overzicht. Het loopt hem niet uit de hand. Daarmee zeg ik niet, gemeente, en dat zal ik maar eerlijk zeggen, ik begrijp niet altijd precies waarom God het doet zoals hij doet. Ik vind het niet altijd makkelijk om de leiding van God in heel het wereldgebeuren weer terug te vinden. Misschien moeten we ook tegen elkaar zeggen vanavond, of we het nou zien of dat we het nou niet zien, het is maar dat we het gelovend weten en dat we het wetend geloven, dat het onze hemelse vader niet boven zijn hoofd groeit, omdat hij God is. Ook al regeert hij op een soms hele wazige manier. In dit tweede nachtgezicht van vanavond, gemeente, krijgt de profeet Zacharia te zien dat God ervoor zorgt dat de ene macht de andere macht opvolgt. Het is alsof de Heere God het Zacharia laat weten: ik ben het die de ene wereldleider naar voren schuift en de andere naar achteren schuift. Dwars door allerlei machtspelletjes heen die machthebbers erop nahouden, is de God van Israël het die alles regeert. Misschien moeten we dat alvast maar onthouden voor de boodschap voor vanavond. De Heere regeert. En laten we dat zeggen terwijl we de krant open hebben en het nieuws voorbij zien komen en horen komen. De Heere regeert. We gaan naar de tijd van de profeet. Ik zei al, gemeente, deze tweede visioen, dit nachtgezicht, krijgt de profeet te zien in het vroege voorjaar van het jaar 519 voor Christus. Op onze kalender zou het 15 februari zijn. Joodse mensen uit Babel, die zijn teruggekeerd 20 jaar eerder. Uit de gevangenschap. En 5 maanden voordat Zacharia zijn nachtgezichten krijgt te zien, heeft de profeet Haggai opgeroepen om Jeruzalem en ook de tempel weer te gaan restaureren. Dat valt niet bij iedereen in goede aarde. Er zijn houten metoten rondom Jeruzalem en in Judea. Die vinden het maar niks dat de muur van Jeruzalem weer wordt herbouwd. En dat er ook aanzetten zijn voor de herbouw van de tempel. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat ze hun invloed zien afnemen. In de nachtgezichten die Zacharia krijgt te zien, bemoedigt de Heere de teruggekeerde ballingen in Juda en in Jeruzalem. In het eerste nachtgezicht, daar zegt God: mijn volk, ik ben heilig verontwaardigd, toornig, op jullie geweest, maar ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis, mijn tempel zal worden herbouwd. In het derde nachtgezicht gaat het over de herbouw van Jeruzalem. Maar nu, dat tweede, daar komt een heel ander thema aan de orde. In het tweede nachtgezicht, gemeente, gaat het over de macht van de God van Israël ten opzichte van allerlei machthebbers rondom Juda en het volk Israël. Het gaat hier dus over de macht van Israëls God. Even kijken naar vers 18. En ik sloeg mijn ogen op en zag en zie 4 horens. De muzikale talenten onder ons die denken misschien, heeft hij het hier nou over een muziekinstrument, een hoorn? Nee, het gaat over de hoorn van een koe of een stier. Of de hoorn van een neushoorn. Als je rondkijkt bij veehouders en wat rondloopt in de lichtboksenstal, dan zie je natuurlijk dat de koeien die daar lopen, die zijn allemaal onthorend. Dus niet voor niks. Want in een loopstal met koeien met horens, die zouden elkaar verschrikkelijk gaan toetakelen. Horens van een dier. Daar heeft Zacharia het dus over. En hij ziet 4 horens. Er staat niet bij dat het een hoorn is op de kop van een stier of van een neushoorn of van een koe. De hoorn, gemeente, in de Bijbel, dat is het symbool van macht, van kracht. Om even een andere Bijbelplaats erbij te betrekken, om dat wat te illustreren, zou je kunnen denken aan wat Mozes zegt aan het eind van zijn leven. Dan roept hij de verschillende stammen van Israël bij zich. En dan zegt hij, als de stam van Jozef aan de beurt is: hij heeft de pracht van de eerstgeborene van zijn rund. En zijn horens van een wilde os. En dan komt het: daarmee zal hij de volken stoten, allemaal, tot aan het eind van de aarde. Oftewel, de stam van Jozef krijgt een machtspositie. Als je Psalm 75 van begin tot eind zingt, dan kom je de woorden tegen: ik zal alle horens van de goddelozen afhakken. Horens, dat zijn dus machten. Machten die tekeer gingen tegen het volk van God. Want als Zacharia vraagt: wat zijn die horens? dan zie je in vers 19, dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Een detail, gemeente, waar we eventjes niet overheen moeten kijken, is het getal 4. Dat wil zeggen, niet zeggen dat het precies 4 buitenlandse machthebbers zijn geweest die het volk van God hebben lastiggevallen. Het getal 4 is, zoals u misschien weet, het getal van de aarde. Aardse machten die je om je heen hebt, of ze nou vanuit het noorden of vanuit het zuiden of vanuit het oosten of vanuit het westen komen. Nu is het natuurlijk de vraag, aan welke machten zouden we nou kunnen denken hier in dit nachtgezicht van Zacharia? Waar zou u aan denken? Als je tijdgenoot van Zacharia was geweest. Ik denk, gemeente, gezien de context van de terugkeer van de Joden uit de ballingschap van Babel, dat je bij één van de hoornen natuurlijk zou kunnen denken aan Nebukadnezar, de Babyloniër, die het beleg rondom Jeruzalem sloeg en die de stad vernielde en die de tempel verwoestte. En de bevolking van Juda en van Jeruzalem naar het oosten deporteerde. Inderdaad, Nebukadnezar is een van de 4 machthebbers, zou je kunnen zeggen, die tekeer zijn gegaan tegen Israël. Klopt. Maar wat dacht u van de Assyriërs? Dat was ook zo'n volk vanuit het noorden die huis hielden, een paar eeuwen eerder trouwens. Maar die namen de 10 stammen in 722 voor Christus mee naar het oosten. Dat was ook een horen. Dus we hebben Nebukadnezar en we hebben de Assyriërs. En ik kan me voorstellen dat er onder ons zijn die zeggen, ja, kijk even naar het zuiden. Daar heb je ook zo'n lelijkert zitten. Die Israël kwaad doet. Farao en zijn volk. Dus jou kunnen zeggen, gemeente, die hoornen, die hebben telkens een andere naam. De ene keer heet hij Nebukadnezar en dan Belshazzar en dan Nero en dan Stalin en dan Hitler en dan Hamas en dan Iran. Verschillende namen voor verschillende hoornen, verschillende machten. En al die machten die hebben één doel. Hoe kunnen we het werk van de God van Israël kapot zien te krijgen? Hoe kunnen we het volk van God, of dat nou Joden zijn of Joden en niet-Joden, de kerk sinds Pinksteren, maar hoe kunnen we die nu schade berokkenen? De hoornen, die zijn erop uit om het werk van God stuk te maken. Te vernietigen, als ze de kans zouden krijgen. Ik stel me voor, gemeente, dat de eerste luisteraars van dit visioen van Zacharia, zijn tijdgenoten, dat die natuurlijk in eerste instantie hebben gedacht aan Nebukadnezar, als het gaat over de hoornen. Want hij was bruut tekeer gegaan richting Jeruzalem, zo grof... Dat, en dat lees je, gemeente, in vers 21. Dat waren de horens die Juda verstrooid hebben zo zeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Nebukadnezar ging als een woeste stier tekeer, zodat de Joden met hun gezicht in het stof terecht kwamen. En ze van angst hun hoofd niet op durfden tillen. Was dat nou toevallig, gemeente, dat Israël dit overkwam? Of zegt u nee? Eerlijk is eerlijk, ze hadden het kunnen weten. De profeten van God, die hebben het telkens al geroepen. En de Heere God die had het al tegen Israël gezegd toen ze uit Egypte vertrokken waren, bij monden van Mozes. Ik lees even een tekst voor uit Deuteronomium 28. Ik citeer: al deze vervloekingen zullen over u komen, totdat u weggevaagd wordt, omdat u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam geweest bent. Riskant, hè? Om God te laten praten en je eigen gang te gaan. Dat laat God echt niet over zijn kant gaan. Dat accepteert hij niet. Daar komt hij vroeg of laat een keer op terug. En wat God tegen Mozes had gezegd, gemeente, is gebeurd. Precies. Met dat Nebukadnezar Jeruzalem innam. Ik citeer nog even Deuteronomium 28. Omdat u de Heere uw God niet gediend heeft met blijdschap en hartelijke vreugde. Ik laat het eventjes bezinken bij u, bij mij. Dienen we de Heere met hartelijke vreugde en met blijdschap? Omdat u de Heere uw God niet gediend heeft met blijdschap en met hartelijke vreugde vanwege de overvloed van alles, zult u uw vijanden die de Heere op u zal afsturen, hoort u het? U zult ze dienen met honger en dorst. En dan zegt God door middel van Mozes: de Heere zal een volk van ver weg u doen opkomen. En zoals een arend komt aanzweven, een meedogenloos volk dat oude mensen niet ontziet en jonge mensen niet genadig is. Nou, het is gebeurd, hè? Nebukadnezar kwam als een arend richting Juda en met zijn scherpe klauwen zette hij zijn nagels in het volk van Jeruzalem. En hij plukte dat volk als het ware omhoog en hij nam het mee naar zijn nest in Babylonië. En God had die arend gestuurd. Dat is de God van de Bijbel. U moet vanavond misschien uw godsbeeld iets wat bijstellen. God is dus niet altijd nabij. God is dus niet altijd dragend. We kunnen het daarna maken dat God een arend stuurt die zijn klauwen in je zet. Dat is ook de God van de Bijbel. God heeft Babel op het dak van Israël gestuurd. Hij schakelt notabene een vreemde wereldmacht in om zijn eigen volk te straffen. Dat schuurt wel, hè, met onze gedachten over God. God was heilig verontwaardigd richting zijn volk. Dat lees ik al in hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Kijkt u maar even mee, daar staat: ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. En dan vers 16. Daarom ben ik naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. God die was dus heilig verontwaardigd over het gedrag van zijn volk. En dan het bijzondere, hè? En God kon het toch ook niet aanzien dat die ruwe figuur van een Nebukadnezar zo verschrikkelijk tekeer ging. Dat de Joden hun hoofd niet op durfden te tillen. God zegt: dat is buitenproportioneel. En nou zal ik ingrijpen. Want dat laat ik niet gebeuren. Je ziet dus, gemeente, dat de volken De volken, als ze de kans krijgen, dan maken ze het leven van Gods volk zuur. Dat deden de Filistijnen, dat deden de Amalekieten, dat deden de Moabieten. En dat gebeurt eigenlijk nog steeds. Bij het weggevoerde volk van Juda was sprake van ongehoorzaamheid en er was sprake van straf. Apart, hè, wat we hier van God leren. Dat die Nebukadnezar als een stok in zijn handen gebruikt om een corrigerende tik uit te delen richting zijn volk. Maar er zijn grenzen aan het geweld van de machthebbers. We hebben het gezongen, hè, Psalm 106. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan en hunner hateren verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond en had berouw. Ook dat is God. En hij had berouw naar al zijn goedheid, meedogendheid met Israëls wond. God die laat dus Nebukadnezar als een gehorende stier afstormen op Jeruzalem. En toch zegt God, jij bent beperkt in je actieradius, Nebukadnezar. Want behalve dat de profeet 4 hoornen te zien krijgt, laat de Heere ook 4 smeden zien. Ik vind het mooi, gemeente, dat de Heere God dat aan Zacharia laat zien. Want anders stel ik me zo voor, als ik Zacharia was geweest, had ik alleen naar die hoorn staan te kijken. Tegenover de 4 hoornen, 4 smeden. En het woord smid, gemeente, dat is in het Hebreeuws een woord dat iemand is die hout bewerkt of steen of metaal. Als iemand ijzer goed kan bewerken, dan noemen we zo iemand een smid. Ik moest bij het woord smid gelijk denken aan mijn buurman in mijn geboortedorp. We woonden naast een smederij. En in de werkplaats van die smid, daar stond, laten we nu maar zeggen, een heel groot kookeiland. Met allerlei gloeiende kolen erop. En een enorme afzuigkap erboven. En ik zie het nog voor me. Met een tang pakte hij een stuk ijzer en hij stak dat in die gloeiende kolen. En hij stookte het vuur op en hij bleef net zo lang aan het stoken totdat het ijzer roodgloeiend was. Dan haalde hij het met een tang eruit en hij legde het op een metalen blok, een aanbeeld. En dan pakte hij een joekel van een hamer en dan sloeg hij erop en hij boog en hij wrong totdat dat roodgloeiende ijzer de vorm kreeg dat hij wilde hebben. En zo laat God aan Zacharia een smid zien. 4 zelfs. 4 smeden. 4 mannen zie ik voor me. Met een voorhamer in de hand. En die richting de 4 hoornen gaan. Om die hoornen eens flinke klappen uit te delen. Dus God, die schakelt machten in om andere machten neer te slaan. Ik denk dat hier een hele mooie gedachte ligt. Althans, ik vond hem voor mezelf bemoedigend. God is een rechtvaardige God. Hij komt zijn woord na. Ik heb een God die machthebbers in dienst neemt. Nebukadnezar doet wat God behaagt. Maar als hij te ver gaat, dan roept God hem tot de orde. Dan haalt God Cyrus, de pers, naar voren. Jou kunnen zeggen, Cyrus is een van de smeden met een hamer in zijn hand. Die Nebukadnezar als het ware een pak slaag heeft. Een smid die de hoorn treft. Cyrus de Pers die de Babyloniër Nebukadnezar verjaagt, vernietigt. Horen Babel aan de kant geschoven door smid Perzië. En dan onthoud ik er dit van. Zowel de horen als de smid zijn werktuigen in de handen van God. Ik vind het wel lastig, gemeente, dat we ondertussen geen inzage hebben in het beleidsplan van God met deze wereld wat betreft de machthebbers. Wat ik wel troostrijk vind, is dat God de Heere regeert. En hij regeert hoe? Dat doet hij naar de raad van zijn wil. En omdat God goed is, is zijn wil goed en is zijn raad goed. En ik wil maar zeggen, gemeente, machtswisselingen, die gaan dus niet buiten God om. En is het niet Gods goedheid dat de smeden de horens afwisselen? Dat betekent natuurlijk niet, gemeente, dat met de komst van de smeden, dat daarmee de nieuwe aarde er al is en eeuwige vrede. Nee, het getal 4, het getal van de aarde, dat komen dus ook tegen bij de smeden. Ook de smeden vertegenwoordigen aardse machten en krachten. En laten we het maar zo zeggen, gemeente. Of je nou te maken hebt met een hoorn of dat je te maken hebt met een smid. Aardse machten, die heb je als kerk, daar heb je geen vriendschap van te verwachten. Kijk maar eens eventjes in de geschiedenis van Israël. Jeruzalem wordt verwoest door Babel. De horen. De tempel wordt herbouwd, Jeruzalem wordt herbouwd. In het jaar 70 zijn het de Romeinse smeden die Jeruzalem tot aan de grond toe afbranden. En het blijft maar doorgaan. Maar God bestuurt de hoornen en de smeden. Hoe lang blijven we hier nou mee te maken hebben? Duurt dat nou eindeloos, denkt u? Nou, in het laatste Bijbelboek, Openbaring 12, daar ziet Johannes op Patmos hoe Gods volk als vrouw achtervolgd wordt door de duivel in de vorm van een draak. De vrouw wordt achtervolgd en dan staat er dat de aarde de vrouw te hulp komt. Omdat de aarde haar mond opende en de rivier verzwolg die de draak achter de vrouw aanstuurde. Mooi, hè? God beschikt middelen om de vrouw, om de kerk, Gods volk te bewaren. Dat maakt het ook zo spannend, maar tegelijk ook troostvol spannend voor ons als kerk. We hebben te maken met gevaren en tegelijkertijd mogen we met een gerust hart tegen elkaar zeggen: wees nog niet bang. Als kind van God ben je toch in beste handen. Je bent toch in vaderhanden. En moet je toch weten aan wie vader het regeringsbeleid heeft gedelegeerd. Is dat niet aan zijn zoon? En heeft de zoon niet een coup gepleegd aan het kruis? Was daar niet een machtswisseling gaande? Heeft Jezus niet alle macht gekregen in de hemel en op de aarde? Lees ik van Jezus niet dat hij de Alfa is en de Omega? De eerste letter en de laatste letter van het Griekse alfabet. Hij omvat dus alles. Met deze Jezus, die het Lam van God is, zijn we toch in goede handen? Tenminste, we schuilen toch wel bij hem? Johannes die ziet het Lam staande als geslacht. De wond van Jezus lijden is dus nog te zien. Maar Jezus is ook de overwinnende leeuw uit Juda. Dat is een combinatie, lam en leeuw. Die moeten wij niet in één hok doen. Dat gaat niet goed. Jezus is lam en leeuw. En wat lees ik van die Jezus? Als niemand in staat is om de boekrol van de geschiedenis van de wereld uit Gods hand aan te pakken, dan ziet Johannes Jezus, het lam, staande als geslacht. En hoe staat hij er? Met 7 hoornen. Hé, daar komen ze weer terug. En 7 ogen. En deze, die neemt de boekrol aan. En hij ontzegelt hem. En het is vanwege dit lam en deze leeuw dat er een toekomst is van vrede. Voor ieder onder ons die boog onder de genade scepter van koning Jezus. En weet u, bukkers onder zijn genade staf worden juichers en zangers van het nieuwe lied, wat op de nieuwe aarde met de nieuwe koepel wordt gezongen. Amen. Gemeente, gaan we zingen van Gods trouw. Vanuit Psalm 74. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond, vers 2. En vers 19. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart, Heere, tot ons in liefde ontvonken. 2 en 19 van 74. Laten we met en voor elkaar bidden. Horens en smeden, machten en krachten, ze moeten luisteren naar uw bevelen. En we zeggen het vanavond met de psalmdichter mee. Uw toezicht gaat over alles. U bent het die het hart vormt en kan doorgronden, die aller werken gadeslaat. Schilden, bogen, dolken, dappere oorlogsvolken, wijsheid, moed nog kracht, kunnen ooit in strijden enig vorst bevrijden, zonder 's Heere macht. Zo bent u. We schuilen als een mus en een zwaluw tegen u aan, Heer Jezus, die het lam en de leeuw zijt. Weten dat we in uw schaduw veilig zijn, dat u uw kerk niet alleen laat, ondanks het woede van de volken. We prijzen u, Heere, dat u alle macht hebt en dat u regeert en dat u de boekrol ter hand nam en ontzegelt. En daardoor mogen wij als christen in 2024 weten dat het wereldbestuur niet wordt uitgerold in Peking en ook niet in Washington, maar in de hemel. En dat u zorg draagt voor uw kinderen uit de Joden en uit de volken. U bewaakt uw kerk. We bidden u, kom krachtig met uw geest in de hoofden van de regeringsleiders in Jeruzalem. Werk met uw geest in de hoofden van de leidinggevenden in Gaza en de Westbank. Opdat niet haat en niet geweld wordt aangewakkerd. Dat alles niet wordt gezet op agressie. Maar dat het gesprek wordt gezocht. Heere, Lam van God, laat uw dienende gezindheid het hart van Jood en Palestijn vervullen. Laat uw gezindheid Poetin de baas worden. Ontferm u over de miljoenen die bang zijn, die treuren, die radeloos zijn. Laat het evangelie van u tot bezinning, tot koerswijziging, tot rust brengen. We moeten u belijden, Heere, dat wij mensen geneigd zijn om uw goede woord naast ons neer te leggen. En daarom verbijten we en vereten we als mensen elkaar. Omdat we niet geneigd zijn te bukken onder uw heilzame evangeliewoorden. En daarom bidden we u, oefen ons in het bukken onder uw woord, in het bukken voor u, in het een leven van uw genade. Opdat we beschenen door uw liefde een lichtend licht mogen zijn. Als volgelingen van u, een lichtend licht in deze donkere wereld. Neem ieder van ons in uw hoede. Laat het woord van deze dag met ons meegaan. Wees met uw kerk, waar ook ter wereld, waar evangelisten en zendelingen uw koninkrijk verkondigen en waar u uw koninkrijk uitbreidt. Maak uw naam heerlijk en zegen hen in de arbeid die u hen oplegde. Gedenk ons, Heere, deze week, als we op huisbezoek gaan, als we als kerkraad vergaderen, als er samenkomsten zijn voor de catechisanten en voor de kinderen van de jeugdclub, de jongeren van de tienerclub, gedenk hen. Wees ook met allen die daar leiding aan geven. Zegen hun voorbereidingen en laat het mogen leiden tot de opbouw van uw gemeente en tot een toename van de kennis van u en van uw daden. Hoor ons gebed en verheerlijk uzelf. We bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 98. Daarvan het vierde vers. Hij komt om de aarde te richten en al het volk daar het vreedgeweld moet zwichten wordt in rechtmatigheid geleid. Het vierde vers van 98. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.